De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee J.J. ten Brinke uit Stolwijk. De schriftlezing voor vanavond is een gedeelte uit Galaten 2 en 3. De kerkdiensten op donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, is er om 9:30 een dienst waarin dominee van de Wind hoopt voor te gaan. En op zondag 13 mei, in de ochtenddienst om 9:30, hoopt proponent C.B. Westerink uit Nunspeet voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee van de Wind voor te gaan. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor een zendingsproject ten behoeve van medische zorg onder armen in Rwanda. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzang is Psalm 86, vers 1. Neig, o Heer, uw gunstig oren om mij in mijn angst te horen. En we zingen ook vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. We zingen deze psalmversen ritmisch. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, hoor het woord van Job, te midden van de puinhopen van zijn bestaan. Maar ik weet, mijn verlosser leeft. Job 19, vers 25. Laten wij daarom zingen uit Psalm 136... over de gunst, de goedertierenheid van de Heere, die tot in eeuwigheid is. Wij zingen het eerste en ook het vierde vers van Psalm 136. Gemeente, in verbondenheid met de wereldwijde kerk van God doen wij belijdenis van ons geloof. Wij doen dat vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En aansluitend zingen wij het derde vers van Psalm 30. Psalm zingt: Gods gunstgenoten, geef lof aan de Heere die eeuwig leeft. Staan ook deze woorden in dat psalmvers: een ogenblik kan ons doen beven. Ik zeg vanavond, dat ogenblik, dat kan een leven lang duren. Een ogenblik kan ons doen beven. Maar zijn gunst, waarover we net ook al zongen, zijn goedertierenheid verduurt een eeuwig leven. Psalm 30, vers 3. Beleid u het mee in uw hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die Heere Jezus die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. Op de derde dag is opgestaan naar de schriften, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden en zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft en nog spreekt door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten wij samen de Heere bidden en ook smeken of Hij ons hart opent om zijn woord in geloof te ontvangen. Laat ons bidden. Heilige God, U die wij in de Heere Jezus Christus aanroepen als onze Vader, die in de hemelen zijt, laat uw naam geheiligd worden, ook in en vanuit deze dienst. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. In ons hart, in ons leven, vandaag en ook elke dag van deze week, Elke dag die u ons nog geeft, ook hier in dit leven. Laat uw wil zo door ons gedaan worden, zoals de engelen in de hemel u dienen. Heere, dat moet van u komen. En daarom komen wij vanavond voor uw aangezicht. Met lege handen. En tegelijk pleitend op uw woord en op uw beloften. We zeggen uw naam dank, Heere, dat u ons tegemoet kwam ook in het begin van deze dienst. Met woorden van genade en van vrede. Daar moeten we het van hebben, o God. U kent ons hart. Ons leven. Heer, ook zoals we vanavond hier in de kerk zijn of thuis meeluisteren, meebidden. Heer, u weet volkomen hoe het is of er honger is en uitzien naar u. Of dat we eigenlijk op dit moment al onze tijd uitzitten. Heer onze God, u bent met innerlijke ontferming bewogen over ieder van ons. We smeken u, Heere, dat u ons hart opent opdat wij acht mogen geven op het spreken van u. Niet op een mens, maar op u de levende Heere. Opdat wij niemand anders overhouden uit deze dienst, uit deze zondag dan Jezus alleen. U te kennen is het leven. U te dienen is de zaligheid. In u geborgen te zijn, dat is onze troost in leven en in sterven. Zelfs als wij bevend door het leven gaan. Omdat uw gunst, uw genade de eeuwigheid verduurt. Heere, neem ons in uw handen. Neem ons als dat nodig is vanavond ook onder handen. Maar Heere, mag het dan wel zijn met die milde handen. En vanuit die vriendelijke ogen die bij u van eeuwigheid zijn. Wij bidden u, sla de zonden niet gade. Die wij hebben bedreven. Doe ons niet naar onze zonden, ook zoals we samen zijn, staan of zitten. O God. Maar zie ons in genade aan. U hebt gezegd, de woorden die ik spreek zijn geest en zijn leven. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En wie ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, doe uw werk. Ook vanavond. Tot lof van uw naam. Hier in ons midden, maar ook overal waar uw gemeente samenkomt. In ons eigen land, maar ook ver daarbuiten. We bidden in het bijzonder voor uw vervolgde kerk, Heere God. Houdt u haar vast. Bemoedigt en sterkt u in het geloof. In het zicht op u die komt, Heere Jezus Christus, om volkomen recht te doen. Gedenk uw kerk in Syrië, in Damascus. De gebrokenheid, de angst. En tegelijk, Heere, u laat zich niet onbetuigd. We danken u voor de getuigenissen die we soms vernemen. Ook uit die landen, uit die plaatsen. En wij bidden u voor hen die uw naam lief hebben, dat hun leven een getuigenis zal zijn. Juist daar waar de donkerheid heerst. Opdat uw licht de duisternis verdrijft. Ook op de donkerste plaatsen van de aarde. Heere, wat zij nodig hebben, kunnen wij niet missen. En daarom smeken wij u. Verheerlijk uw naam. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij lezen de schriften vanavond uit de Galatenbrief. Hoofdstuk 2, vanaf vers 15. Wellicht goed om meteen alvast tegen u te zeggen dat de Galatenbrief niet aan één specifieke gemeente gericht is, maar aan meerdere gemeenten in de landstreek Galatië. Die moet u zoeken in het huidige Turkije. Daar zijn de meeste uitleggers het wel over eens, dat het gaat om een gebied in het huidige Turkije met verschillende gemeenten, waar Paulus geweest is, waar Paulus ook gemeenten gesticht heeft. Ook goed om te bedenken dat het gaat om gemeenteleden met een heidense achtergrond. Dus geen Joden die tot geloof waren gekomen, maar mensen uit de volkeren die tot geloof in de Heer Jezus Christus kwamen. Als ik dat tegen u zeg, moet ik ook iets zeggen over het eerste vers dat we samen gaan lezen. Galaten 2 vers 15. Want daar begint Paulus met te zeggen, wij die van nature Joden zijn. Wat bedoelt hij dan? Nou, ik laat dat verder liggen. Maar als u terugkijkt in hoofdstuk 2, dan ziet u onder meer in vers 11 dat het gaat over Petrus. En als Paulus in vers 15 zegt, wij die van nature Joden zijn, dan bedoelt hij zichzelf. Paulus was een Jood. En ook Petrus, die daar dus bij was op dat moment, Petrus en Paulus, zij waren Joden, maar die gemeente waar het dus over gaat, die gemeenten, bestonden vooral uit christenen uit de heidenvolken. Galaten 2 vanaf vers 15 tot en met hoofdstuk 3 vers 1. Daar klinkt het woord van God. Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen. Wel zondaars dus, maar niet uit de heidenen. Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in, u mag ook lezen, door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet. Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs gestorven. O dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Tot zover, gemeente, de lezing van het woord van God. We gaan samen zingen uit Psalm 109. Wat onbekendere psalm, ook de verzen die we zingen. Het gaat onder meer over degenen die smaden, schimpen, lasteren, schelden. Daar heeft de dichter mee te maken. En als jij zou zeggen, of u misschien, dat vind ik lastig om op mezelf toe te passen, dan wil ik u, dan wil ik jou vragen om juist te denken aan de Heere Jezus Christus aan het kruis. Hij werd gelasterd, beschimpt, gevloekt, gesmaad. En hij heeft ook deze psalm vervuld. Wij zingen uit Psalm 109, de versen 13, 15 en 16. De Heere zegene uw gaven. We zingen Psalm 109, vers 13, 15 en 16. Gemeente, ik mag u vanavond het woord bedienen vanuit Galaten 2, vers 20. Houdt u de woorden er maar bij open. Galaten 2, vers 20. Deze woorden, ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Golgotha's kruis en het lege graf dragen vrucht. Twee aspecten. En u ziet ze zo terug in de tekst. Allereerst gekruisigd met Christus. Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd. En in de tweede plaats leven door Christus. Het vervolg van de tekst. Christus leeft in mij. En na de verkondiging zingen wij straks uit Psalm 56... het tweede en het zesde vers. 2 en 6 van Psalm 56 in antwoord op de prediking. Gemeente des Heren, als ergens de kern van het evangelie op scherp wordt gezet, dan is dat wel in de Galatenbrief. Het is een brief, zo las ik ergens, van een geschrokken apostel. Dat blijkt wel in de manier waarop hij de brief inzet. Weet u, veel brieven van Paulus die beginnen met een dankzegging, met een soort lofzegging op wat God allemaal gedaan heeft in de gemeente. Je ziet dat bij Korinthe en bij de Filippenzen en op andere plaatsen ook. Maar daar is in deze brief geen sprake van. Deze brief ademt emotie. Er is echt iets aan de hand. Soms proef je dat. Dat herkent u, denk ik wel. Als iemand echt bewogen is met het lot van anderen, dan kom je elkaar soms tegen. Niet om ruzie te zoeken, niet om stampij te maken, maar omdat je oprecht bewogen bent. En dan proef je ook aan elkaar de pijnen en de zorgen en de spanning soms wel. Nou, hier een geschrokken apostel. En die schrikgemeente zit hem vooral hierin dat de schrijver van deze brief, de apostel Paulus, dat hij erachter komt dat in de Galaten, in die gemeenten in Galatië, dat daar een ander evangelie is omhelst. Terwijl er geen ander evangelie is. En daarom is Paulus niet alleen maar geschrokken, hij is ook verontwaardigd. Als u uw Bijbel voor u hebt, dan kunt u dat zo terugzien in hoofdstuk 1, vooral weer in vers 6 tot en met 9. Dan is Paulus ook heel heftig in de woorden die hij zegt. Hij zegt, als iemand een ander evangelie brengt dan dat ik jullie verkondigd heb, dan is die persoon vervloekt. Jongere Paulus gaat nog verder. Hij zegt, als er een engel uit de hemel zou komen. Nou, ik zeg tegen jou, als er nou een engel zou komen, dan ging ik van de preekstoel af, dan mocht die engel preken. Ja toch? Paulus zegt, als er een engel uit de hemel komt en als die een ander evangelie brengt dan wat ik jullie verkondigd heb, dan is die engel vervloekt. Nou, maar gemeente, als het zo op het scherpst van de snede is, dan moet je elkaar blijkbaar ook de waarheid durven zeggen. En dat doet Paulus dan ook vlak na onze tekst. We lazen die teksten daarom ook bij in hoofdstuk 3, vers 1. Paulus zegt, dwaze Galaten, wie heeft jullie betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Dwaze Galaten. De Oude Statenvertaling zegt het misschien nog wel sterker. Uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd? Nou gemeente, wat zou u ervan vinden? Als Paulus dat vanavond tegen ons zou zeggen. En dan zit ik naast u in de bank hoor. Als Paulus dan naar ons toe kwam, naar u en naar mij, en hij zei: o uitzinnige, dwaze leden van de gemeente van Bruchem, wie heeft jullie betoverd? Dan zeg jij misschien, ja, maar is het al zo erg? Nou ja, dat hangt er dus vanaf. Dat hangt er dus vanaf. Waar vanaf dan? Nou, hoe de boodschap over de gekruisigde Heere Jezus en over de opgestane Heere Jezus, hoe die boodschap in jou, in mijn leven, heeft doorgewerkt. En er ligt een periode achter ons van lijdensweken en van weken na Pasen, opstandingsevangelie. En die boodschap die is verkondigd. En al viel Pasen deze keer dan op 1 april. Het was geen 1 april grap, jongeren. Maar het was een boodschap vanuit de hemel dat tegen alle doodsheid in die je om je heen ziet en die je bij jezelf vaak merkt. Dat de Heer zegt, maar nu Christus is opgestaan uit de doden, geloof je dat? Leef je erbij? Christus is u voor ogen geschilderd. Tussen haakjes gemeente, wat een prachtige omschrijving van wat de prediking behoort te zijn. Zoals dat staat in vers 1 van hoofdstuk 3. Het schilderen van Jezus Christus voor de ogen van de hoorders. Maar de vraag is dus wel, wat heeft dat in ons leven gedaan? Hoe stempelt dat ons leven? Paulus getuigt in onze tekst: ik ben met Christus gekruisigd. Dat zijn mijn woorden. Ja, maar daar ligt wel de kern van het christelijke geloof. Want je kunt het hebben over Golgotha en je kunt het hebben over Pasen, maar wat heeft dat nou met mij te maken? Jongeren, is het christelijk geloof vooral iets van vroeger? Ik zeg jou eerlijk vanavond, soms ben ik daar wel eens een beetje bang voor, dat wij als dominees dat misschien wel eens een beetje uitstralen. Alsof het christelijk geloof alleen iets is van vroeger, 2000 jaar geleden. Oude dingen en zo. Nou, ik zeg je vanavond, in geen geval wil je dat goed horen. Dat lijden van de Heere Jezus, die kruisiging toen en daar op Golgotha, jazeker. En ook zijn opstanding. Dat is niet alleen maar iets uit een ver verleden. Nee, dat is iets wat hier en nu werkelijkheid wil zijn. Het is zo dichtbij. Dan ga ik iets zeggen, dat vind je misschien wel heel gek, maar ik zeg het toch. Het is zo dichtbij. Dat het is alsof de Heere Jezus vanavond, hier in de kerk van Bruchem, voor jouw ogen gekruisigd wordt. Zo dichtbij. Je wordt er heel direct bij betrokken als het evangelie gepreekt wordt. En natuurlijk kun je een andere kant op kijken. Je kunt met je hoofd op de bank gaan liggen. Je kunt je ogen dicht doen. Dat kan allemaal. Maar je kunt niet ontkennen dat God heel dicht naar je toe komt en je erbij wil trekken. Kon ik je daarvan doordringen vanavond? Het geloof is alles doordringend. Weet je waarom? Omdat Jezus leeft. Daarom. Wij geloven niet in een dode Jezus. Ook niet in een Jezus van een ver verleden. Wij geloven in Jezus Christus nu, die gekruisigd was, jawel. Maar die Christus is het die ons ook vanavond in het evangelie ontmoet. Gemeente, als God ons opzoekt in het evangelie, dan worden wij met huid en haar daarop betrokken. Op dat kruis van 2000 jaar geleden. Op dat heilsfeit dat heeft plaatsgevonden, alsof het nu plaatsvindt. Maar bij God is geen tijd, hè? Wij denken 2000 jaar geleden, maar bij God is geen tijd. Zo klinkt het hier ook als Paulus dit zegt, ja toch? Ik ben met Christus gekruisigd. Paulus, wat bedoelt u? Paulus, je was daar toch helemaal niet bij? Hoezo met Christus? En Paulus, als je dan zegt, ik ben met Christus gekruisigd. En als je dan meteen daarna zegt, ik leef. Dat staat er vlak achteraan. Wat bedoel je nou? Trouwens, je zegt eerst nog, niet meer ik leef. Je staat toch gewoon voor ons? Je schrijft toch deze brief? Paulus, wat bedoel je? Nou, gemeente, Paulus zegt als het ware, dat zal ik je uitleggen. Maar, gemeente van Brugge, je bent toch niet zo betoverd dat je dan je schouders ophaalt? Dat je zegt van, dat is me te bekend. Of dat is me te zwaar, of, nou, vul maar in. Nee, zegt Paulus, dat er is geen andere boodschap, geen blijde boodschap, dan dit evangelie. Het evangelie dat van hemelse oorsprong is. Dat onaantastbaar is. Gemeente, het is helemaal niet zo'n hele lange brief. 6 hoofdstukjes, maar het woord evangelie komt er 13 keer in voor. Blijde boodschap. Goede boodschap. En wat is dat evangelie dan? Nou, dan kijken we even samen naar vers 16. Vers 16, waar staat dat een mens enkel en alleen door het geloof in Jezus Christus behouden wordt. Rechtvaardiging door het geloof alleen. Dat is de kern. Het staat 7 keer in deze brief, gemeente, zoek het maar na. En dat is toch wel duidelijk, hier in vers 16. Wij weten, zegt Paulus, dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. Rechtvaardiging door het geloof. Meisjes, jongens, klinkt een beetje moeilijk, vind je niet? Rechtvaardiging, wat is dat nou? Dat is helemaal niet zo moeilijk, hoor. In het woordje rechtvaardig, luister maar, daar zit het woordje recht in. Ja toch? Rechtvaardig. En dat woordje recht, dat betekent goed. Rechtvaardiging, wat betekent dat? Nou, dat het goed is tussen God en mij. Rechtvaardiging betekent dat God ervoor zorgt dat het goed is tussen God en mij. Dat de zonde weg is. Dat de kloof die er was tussen God en mij vanwege mijn zonde, dat die weg is. Dat betekent het. Rechtvaardig door het geloof. Alleen door het geloof. Gemeente, daar moeten we even stil bij worden vanavond. Of dat nou echt in uw hart is gedaald. Jezus Christus alleen. De gekruisigde alleen. De opgestane alleen. Dus niet uw trouwe kerkgang. En niet mijn preken, waar ik zo mijn best op kan doen. En niet al die goede dingen die je probeert door de week om bezig te zijn met God. En niet uw berouw over uw schuld. Niet uw ervaringen of bevindingen. Niets, maar dan ook niets van ons. Rechtvaardiging door het geloof alleen. Dat betekent dat je alleen zo, door het geloofsvertrouwen op de Heer Jezus Christus, dat je alleen zo recht staat voor God. Dat alleen daardoor je schuld wordt verzoend. Dat je alleen daardoor behouden bent, maar dan ook echt alleen in Hem. En als u zou zeggen vanavond, ja maar wacht even, zo makkelijk is dat toch niet? Er moet toch ook iets met een mens gebeuren? Een mens moet toch leren dat... Nou, gemeente, dat zal allemaal zo zijn, maar al die dingen die een mens leren moet, dat zijn vruchten van het geloof in de Heere Jezus Christus. Het zijn geen middelen waardoor je naar boven zou klimmen. Het zijn geen wegen waardoor je met God in het reine kunt komen van onderaf. Wij klimmen op geen enkele manier naar God toe. Maar dan ook helemaal niet. Ook niet een beetje. En gemeente, hier staat of valt het mee. met het radicale van genade, van geloof in Christus alleen. En leg uw hart er eens naast. Valt u daarvoor vanavond? Of zijn we eigenlijk nog zoveel bezig met op de een of andere manier ergens proberen te komen? Misschien wel met de beste bedoelingen. Zoals iemand mij mailde onlangs. Die schreef: ik hoop dat ik het ook nog eens ervaren zal. Ja. Ja. Ik hoop het. Dat ik nog eens iets ervaren zal. Gemeente, bent u nog steeds bezig met in alle ernst misschien wel proberen om de zaken wat op orde te krijgen met God? Jongeren, ben jij misschien heel veel bezig met jouw eigen geloof? Dat je zegt, wat vind ik er nou eigenlijk van dit in de kerk en van dat in de Bijbel en van dat? En mag je best over nadenken, maar zijn jouw ogen nog niet met alles wat in je is gericht op de Heere Jezus alleen? Als degene die jou verlost en die jou redt. Raak je daardoor misschien ook wel verzeild in een verwaterd evangelie. Waarbij het niet alleen maar het geloof is, maar ook nog iets anders wat je toch ook moet. Gemeente, wees gewaarschuwd. Want voordat je het weet, raak je het evangelie kwijt. De blijde boodschap. Die bevrijdende boodschap van rechtvaardiging door het geloof. Alleen. Geloof in de Heere Jezus Christus. En u zult zalig worden. En als u zegt nog een keertje: ja, maar dominee, wacht even. Doet de wet van God, doet de rest er dan helemaal niet toe? Er is toch ook nog de wet van God? Gemeente, zeer zeker. En die wet van God is rechtvaardig en heilig en goed. Maar als het gaat om de vraag hoe het goed komt tussen God en uw hart. Als het gaat om de vraag hoe je rechtvaardig zult verschijnen voor God. En als je daarvoor in de leer gaat bij alles wat het woord van God van je eist. Gemeente, dan kan er maar één conclusie zijn. Altijd tekort. Altijd schuld. Altijd het oordeel, ja zo erg. De vloek van de wet. Want de Heer heeft zelf gezegd, als je het dan probeert op je eigen manier, moet je goed horen, dan ben je vervloekt, zegt de Heer, als je niet blijft in alles wat geschreven is. In het boek van de wet om dat te doen. Gemeente, weet u wat Paulus nou zegt? In onze tekst, mag ik dat zo zeggen met eerbied? Paulus zegt, ik ben er helemaal klaar mee. Of liever nog, Christus is er helemaal klaar mee. Want ik ben met Christus gekruisigd. Paulus, wat bedoel je? Ben jij samen met Christus gekruisigd? Ja, ja. Ja, zegt Paulus. Alles waarvoor ik werd aangeklaagd. Alles waarvan ik zeggen moet, ik sta schuldig. Ik kom tekort. Ik kan aan de heilige wet van God niet voldoen. Dat alles is aan het kruis terechtgekomen. Toen Jezus gekruisigd werd, toen hing ik daar. Want door het geloof zit ik aan hem vast. En dat ik van mij dat steeds weer beschuldigd word, dat is nu dood, het is gekruisigd. Gemeente, voelt u wat voor geloofstaal hier klinkt? Elk moment als Paulus merkt dat hij schuldig staat voor God. Als die aangeklaagd wordt door zijn geweten. Als het allemaal zo koud en kil kan zijn in zijn hart. En als de duivel zegt, denk je dat er voor jou genade is? Ja, dan moet Paulus nog zeggen, het is waar ook. Weet u wel, die woorden van Romeinen 7. Paulus zegt daar, het is nog waar ook. Ik, ellendig mens. Het is dus wel waar dat je als kind van God ook elke keer weer schuldig staat. En toch gemeente. Dat is het en toch van het evangelie. Of zo u wilt het nochtans van het geloof. Dat ik van mij, zegt Paulus. Dat ik dat schuldig staat. En dat elke keer weer schuldig wordt verklaard. O, in het geloof mag ik uitzeggen. mag ik uitzingen. Nochtans, ik ben met Christus gekruisigd. Toen en daar, toen heeft Christus mijn zondige ik aan het kruis genageld en gedood. Toen en daar heeft Christus mijn ik als het ware in zich opgenomen. En ik zit onlosmakelijk aan hem vast. Hoe waar het ook is dat ik in de praktijk nog schuldig sta. En dat is waar. Ik ben een zondaar tot mijn laatste snik. Maar tegelijk mag ik in het geloof zeggen dat ik van mij is met Christus gekruisigd. En gemeente, er zit nog iets in. Want die apostel Paulus, meisjes en jongens, jullie weten dat denk ik wel, hè. Die apostel Paulus, dat was een meneer, ja, die probeerde echt heel erg volgens de wet van God te leven. En hij dacht dat hij daarmee wat dichter bij God zou komen. Hij deed echt zijn best. Heel erg, misschien wel net zoals jij. Om precies zo te leven zoals de Heere God dat wilde. Maar weet je, Paulus die merkte, daarmee kom ik niet dichter bij God. Natuurlijk moet je wel leven zoals de Heer dat wil, maar daarmee wordt het niet goed tussen God en mij. Sterker nog, gemeente, Paulus riep ermee vast. Herkent u het? Altijd weer aan het proberen in je leven, en dat is vaak de taal van de liefde, om je op te knappen. Een paar jaar geleden, nou, het is al wat langer geleden denk ik, toen verscheen er een boekje met de titel Morgen doe ik het beter. Vond het wel heel treffend. Hoe vaak denkt u dat niet s'avonds? Dan ga je je dag weer eens na en dan denk je, tjonge, daar ging het mis en daar ging het mis en daar ging het mis. Morgen probeer ik het weer. Heere God, wilt u me helpen? Morgen doe ik het beter. Ja. En weet je wat Paulus hier zegt? Ik heb er een kruis door gezet. Ja, ik bedoel zo'n Golgotha kruis, weet u wel? Ik ben met al mijn streven gestorven. Dat kunnen we wel onthouden. Hè? Mijn streven moet sterven. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben ermee gestopt om me op te knappen voor God. Ik heb geleerd om te leven van genade. Van genade alleen. Toen en daar is Christus aan het kruis gestorven. Toen is mijn ik gestorven. De dood ingegaan. En gemeente van Bruchem, ik haast mij om te zeggen, dat voel je niet zo. Nee, want voor je gevoel is je zondige ik vaak springlevend, ja toch? Maar dit is nou de taal van het geloof. Enerzijds wel eerlijk belijden dat je zondige ik springlevend is, maar anderzijds nochtans mogen zeggen, hij voor mij. Het ligt zo vast. Ik ben met Christus gekruisigd. En dan moet u weten, gemeente, het staat hier zo krachtig. Dat ziet u niet zo terug in de vertaling, maar in de grondtekst is dat heel duidelijk. Misschien helpt het als ik dat uitleg met de woorden van de Heere Jezus aan het kruis. Toen hij riep, het is volbracht. Dan staat er in het Grieks één grondwoord, tetelestai. En dat betekent, het is volbracht. En het is nooit meer terug te draaien. Wat er nou volbracht is, dat blijft altijd zo. En diezelfde werkwoordsvorm staat hier. Dat Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Al gaat alles er weer tegenin, maar ik zit aan hem vast. En zo vast ligt het, om Jezus wil. Gemeente, dat is het eerste. Gekruisigd met Christus. Ik vraag u, gelooft u in Christus? Geloof jij met heel je hart in de Heer Jezus? Geloof dan ook dit woord. Zeg het na en zing het ook na in je leven. Bid het maar na. Ik ben met Christus gekruisigd. En zo ben ik rechtvaardig voor God. Door het geloof alleen. Ja, maar dan gaat de tekst nog wel verder. Want Christus is niet dood gebleven. Als die geloofsbelijdenis geklonken heeft, ik ben met Christus gekruisigd, mijn zondige ik. Dan vervolgt Paulus, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Wij geloven wel in een gekruisigde Christus, maar niet in een dode Christus. Christus leeft in mij. Niet meer mijn zondige ik is bepalend. Niet meer wat ik wil of wat ik denk of wat ik vind. Maar wat Christus wil. Wie hij is. En gemeente, nu zeg ik het maar meteen. Ook dit is niet iets wat je altijd voelt. Integendeel. Maar het is wel iets waarbij je hebt te leven als je Christus lief gekregen hebt. Christus leeft in mij. Weet u, dat bracht Maarten Luther ertoe. Toen iemand aanbelde bij hem thuis. En toen deed Maarten Luther de deur open. En dan stond er een man voor de deur. En die man die vroeg, is Maarten Luther thuis? Waarop Maarten Luther zei, nee. Nee, die is er niet. Die is gestorven. Hier woont Christus. Niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. Gemeente, kijk uit hoor. Als je nou niet zegt van, dominee, maar dan ben je wel heel ver gevorderd in je Christen zijn. Nee, nee. Dit is het normale christelijke leven. Zo mag en zo moet het ook zijn in uw hart. Als u Christus hebt lief gekregen. Zo mag u, zo moet u ook leren belijden. Niet in uw eigen kracht, maar ziende op de Heere Jezus. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En jongeren, nee, dat betekent niet, misschien dacht je dat even. Dat betekent niet dat Paulus als het ware helemaal ergens verdwenen is. Hè, dat lijkt een beetje zo, als Paulus zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Zo van, nou ja, zal het een soort heel geestelijk persoon of zo zijn geworden. Nee. Nee, Paulus was gewoon een mens zoals jij en ik. Stond ook gewoon met twee benen in de modder van het leven. En toch. Trouwens, hij zegt dat ook, hè. Er staat in de tekst, voor zover ik in het vlees leef. Weet u wat dat betekent? Dat Paulus gewoon het normale leven leidde. Zoals u, jij en ik. Hij leeft in het hier en nu. In dit broze bestaan, dat betekent dat woordje vlees. Het sterfelijke leven, hier op deze aarde. Paulus leeft gewoon als mens onder de mensen, met een broos, zwak lichaam. En toch, als er staat niet meer ik leef, dan bedoelt de apostel, nou wat ik net al zei, dat ik van hem om iets bij God voor mekaar te krijgen. Die pogingen om het toch weer een beetje met God in orde te maken. Paulus zegt, heb je het nou niet gehoord? Mijn eigen ik, dat is gekruisigd. Mijn eigen ik om God een dienst te bewijzen. Om het een beetje op te knappen bij God. Morgen doe ik het beter. Nee, nee. Het gaat niet meer om mij. Ik ben met Christus gekruisigd. En Christus leeft in mij. Hij staat aan het roer. Hij bepaalt mijn weg. Hij is degene die mijn hart vervult met de liefde. Van hem. Hij bindt me aan zijn woord en hij vult me met zijn geest. Hij werkt de liefde in mijn hart om hem te volgen door alles heen. Om hem te vertrouwen, ook als ik zijn weg niet begrijp. Als het allemaal zo tegenstrijdig kan zijn, om dan toch pal te staan voor de woorden van God en voor zijn betrouwbaarheid. Nogmaals, ik leef, zegt Paulus, jawel. Ik sta met twee benen op de aarde. Ik doe mijn werk. Ik ga naar school. Ik doe mijn boodschappen. Ik ga op zondag naar de kerk. Ik leef gewoon. Maar ondertussen leeft Christus in mij. U zegt misschien, wat is dat dan precies? Wat is dat dan? Dat Christus in mij leeft. Gemeente, dat mijn willen, mijn denken... Mijn doen en mijn laten, dat het gestempeld wordt, steeds meer, door de Heere Jezus. Hij leeft in mij. Er staat een tegenwoordige tijd, hè? Ziet u dat? Niet iets van een ver verleden, kijk, dat gekruisigd zijn, dat was eens en voorgoed. Mijn zondige ik gedood. Maar dat leven, ja, dat is nou wat het christelijke leven hier op aarde betekent. In mijn gezichtsveld, zegt Paulus als het ware, zegt u dat na? In mijn gezichtsveld wil ik niemand anders meer hebben. Elke dag opnieuw, elke morgen ermee beginnen, elke avond ermee afsluiten. Niemand anders dan Jezus alleen. De gekruisigde, de opgestane. Als ik hem uit het oog verlies, dan verlies ik alles. Dan is het met mij gedaan. Gemeente van Bruchem, zo is het toch? Of niet? Als je even naar beneden kijkt. Misschien jonger heb je van de week weer eens een film gekeken over de Tweede Wereldoorlog. Als je even tot je door laat dringen wat er vandaag de dag in Syrië gebeurt. Ach, en misschien is het bij jou, ik ken je niet en u ook niet. Misschien is het wel veel dichterbij in je leven. Dat je zegt, dominee, moest eens weten wat er hier gebeurd is bij mij. Dat en dat en dat. Als ik naar beneden kijk, gemeente. Dan zinkt me de moed in de schoenen. Maar dan ook helemaal. Maar als ik hem in de hemel zie. En als ik denk aan wie hij is en wat hij deed en wat hij afmaakt in mijn leven. Ja, daar gaat het over hier. Christus leeft in mij. Door het geloof zo aan hem verbonden te zijn. Dat je als het ware één persoon met hem wordt. Als het ware, zeg ik, hè. Want u en ik zijn mensen. En Christus is God. En toch, als het ware één persoon met hem wordt. Niet meer los te scheuren van hem, omdat hij me vasthoudt tot het einde toe. Weet u hoe Luther dat zegt? Ja, Luther heeft een prachtig commentaar op de Galatenbrief geschreven, vandaar dat ik wat noem naar u. Weet u wat Luther daarbij zegt? Luther zegt, als ik hierover nadenk, zegt Luther, dan zeg ik, ik ben Christus. Nou, Luther, ja, dan zeg ik ben Christus. God kijkt naar mij alsof ik de Heere Jezus Christus ben, zonder zonde. En weet je wat Christus zegt? Ik ben die zondaar. Maarten Luther. Ik ben die zondaar. Ik ging voor hem aan het kruishout. Gemeente, vul uw naam eens in. Hoe heet je? En dat Christus dan voor je komt staan en tegen je zegt, ik ben die zondaar. Voor jou ging ik die weg, bloedend aan het kruishout, door God verlaten. Opdat jij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zou worden. Dat is het waar het hier over gaat. Christus leeft in mij. En wat ik dan nog leef, ja nogmaals, Paulus leeft gewoon. Wat ik nog in het vlees leef, wat staat er? Leef ik door het geloof in de Zoon van God. Door het geloofsvertrouwen op hem. En weet u, dat noem ik u vanavond ook. Je kunt hier ook vertalen door het geloof van de Zoon van God. En ik vind dat zo troostvol, zo diep ook. Als mijn geloven bij tijden helemaal op de klippen loopt en ik niet meer weet waar ik het vandaan moet halen. Dat hier staat door het geloof van de Zoon van God. Jij zegt misschien, nou, hoe kan dat nou? Hij gelooft toch niet voor mij? Nee, dat klopt. Maar hij heeft volgehouden. Weet je wel, toen hij de diepste diepten doorging, toen hij van God verlaten werd. En toen riep hij nog, mijn God, mijn God. Hij heeft zich er als het ware doorheen geloofd. En dat is mijn diepste houvast. Leven door het geloof van de Zoon van God. En hij is het van wie ik belijden mag. Het slot van de tekst. Die mij heeft lief gehad. Gemeente, wat een woorden. Die mij heeft lief gehad. En ik bid u vanavond, ga nog niet meteen naar jezelf zitten kijken en zeggen, jammer, jammer, jammer. Nee, naar hem kijken. Die mij heeft lief gehad. Blijven kijken naar Christus. Dat is een liefde die kun je in woorden niet vatten. Ik niet. Die is zo diep. Die is zo vast. Maar ook zo tastbaar. Hoe staat het er? Die mij heeft lief gehad. Hoe dan? en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Overgegeven. Dus niet alleen maar gegeven, maar overgegeven. Tot in de dood. Tot in het graf. Tot in de Godverlatenheid. En gemeente, kijk uit dat u dat laatste van de tekst nou niet omdraait. Hè? Daar zijn we zo goed in, u en ik. Jongeren, misschien herken jij dat ook wel. Dat je zegt, ja, ik heb de Zoon van God lief gehad en mij aan hem overgegeven. Nou, dat is mooi, hè. Als je dat met heel je hart kunt zeggen. Ik heb de Zoon van God lief gehad en mij aan hem overgegeven. Maar hier staat het anders. Paulus zegt, daar kan ik het niet mee doen. Maar wel met wat hij deed. Die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hij voor mij. Hij heeft zich over mij ontfermd. Toen ik als een goddeloze, dwalende zondaar verloren lag. In mijn pijloos diepe schuld. Toen ik mij van God had afgekeerd. En mijn eigen ik boven alles stelde. Toen ik koos voor een leven voor mezelf en voor het hier en nu. Toen ik dacht dat ik het allemaal in de zak had en ik helemaal vastliep. Toen ik dacht om in mijn ijver God een dienst te bewijzen en God wel een beetje kon helpen. Maar God greep in. Niet mijn liefde voor hem, maar zijn liefde voor mij. Geopenbaard in de Zoon van zijn liefde. Gemeente, weg met alles waarmee wij denken iets te zijn. Wat het ook is, linksom of rechtsom. Misschien ook wel dat je zegt, nou ja, het ligt toch allemaal niet zo zwaar. Christus is de dood ingegaan. En daar kun je niet zwaar genoeg aan tillen. Omdat wij geen sikkepit aan onze zaligheid kunnen toevoegen. En val daarvoor vanavond, gemeente. Of moet het klinken? Over jou, over u, over mij, uitzinnige, dwaze kerkganger. Wie heeft je betoverd? Dat je nog steeds op de een of andere manier probeert om het met mij in orde te maken. Of dat je nog steeds denkt dat het met jou niet zo'n vaart zal lopen. Als je straks voor God staat en dat het wel mee zal vallen. Vergis je niet. Gemeente, dat is de kernvraag vanavond. Heeft die liefde van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven, heeft die liefde je hart zo geraakt dat je vanavond niet anders kunt, niet anders wilt dan zeggen, niet ik zocht hem, maar hij zocht mij en hij heeft mij gevonden. Wonder van genade. Christus alleen en helemaal, of hij is het helemaal niet. Maar er is geen andere naam. Er is ook geen andere weg waardoor je zalig moet worden dan Jezus Christus en die gekruisigd. En gemeente, hier ligt de bron van hoop, van zekerheid. En dan wijs ik u nog één keer op de tekst, op één woordje, wat twee keer voorkomt aan het eind van de tekst, dat woordje mij. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Zingt u dat mee vanavond? Kijkt u zo Christus in de ogen, als hij voor uw ogen geschilderd wordt, als die hangt aan het vloekhout van het kruis, met wijd uitgespreide armen, nodigend, roepend, ik voor u. Omdat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. En als die zo ook, als de opgestane Christus naar je toe komt, zoals bij Thomas, en zegt, kun je het nou niet geloven? Kijk dan maar en voel maar. Maar wees niet ongelovig, maar gelovig. Ik, mijn zondige ik, mijn altijd weer voor mezelf levende ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef. Maar Christus. Hij alleen. Hij leeft in mij. En voor zover ik nog in het vlees leef. voor zolang het nog duurt, hier in dit aardse bestaan, in de gebrokenheid, in dat ogenblik dat ons doet beven, zolang het nog duurt, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Alles uit Hem. Amen. Laten wij danken en ook bidden. Geloofd en geprezen zij uw heerlijke naam. Christus, Vader, Heilige Geest. U bent die God die alles, maar dan ook alles volbrengt. Voor wie met zonden en ellenden tot u zich ter genezing wendt. En waarbij hoe het ook kan tegenlopen, gestadig, voortdurend, aanhoudend, op uw goedheid hopen. Heer, u hebt die goedheid bewezen, getoond in de Zoon van uw liefde. Bij alles wat gebroken is, als we naar beneden kijken, als we in ons eigen hart kijken, als de rottigheid elke keer weer boven komt, en als er zoveel gebroken is om ons heen, maar u bent er doorheen gegaan, door de dood en door het graf, en u bent opgestaan aan de andere kant van de dood, en u hebt het gezegd, Heere Jezus, ik leef, en u zult leven, Heere. Bewaart u ons ervoor, zoals we ook vanavond hier samen zijn, dat er iemand zou zijn, jong of ouder, die op zo'n grote zaligheid, op deze lieve zaligmaker, geen acht zou geven. Dan zal het toch vreselijk zijn om te vallen in de handen van u, want u hebt alles gegeven en u hebt vanavond uw milde handen en uw vriendelijke ogen getoond in Christus, die ons voor ogen geschilderd werd. Heere onze God, als onze verwachting van u mag zijn, als het hart uitgaat naar u, als we iets herkennen van de honger en dorst naar Christus en naar zijn gerechtigheid, laat het woord van deze avond dan ook bemoedigen, sterken, en ons doen zien wat het betekent om aan u verbonden te zijn. U die alles volbrengen zult, omdat u de levende bent. Omdat u terugkomt, Heere Jezus, op die grote dag, wie weet hoe spoedig. Wat een dag zal dat zijn, als het uit zal zijn met de zonde, met dat zondige ik. Met de gebrokenheid, met de dood en met de machten van het kwaad. Als u zult zijn, alles en in allen. Heere, zegen de gemeente, de plaats waar u haar doet zijn, ook hier in Brugge. Maak haar tot een stralend licht voor de volken, voor de mensen om ons heen. Een stad op een berg, een licht op de kandelaar, waar de levende Christus woont. Heere, zegent u de dienaren van het woord, onze broeders in de bediening. Vult u hen met de liefde van Christus, elke keer opnieuw, wetend hoezeer u te vrezen bent. En bouw zo uw koninkrijk ook hier in de gemeente. Zegen de broeders van de kerkraad in hun dienstwerk achter Christus aan. Zegen ons allen, Heere, waar u ons ook gesteld hebt. Wees in het bijzonder nabij, in moeite, in nood. Gedenk hen die ook vanavond tot u verheffen het angstig hart. Vertroost, Heere, naar uw belofte. En geef zicht op uw komst. Trouwe Heere, zo brengen we u de dank. En zo leggen we elkaar in uw handen. Hoor en verhoor onze gebeden. Niet om iets van ons, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten wij tot slot samen zingen het vierde vers van Psalm 16. Ik stel die Heere gedurig mij voor ogen, en zijn rechterhand zal mijn val nooit toestaan. Het vierde vers van Psalm 16. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen.